Radio Noord.
Leven in muziek.
Met Pieter de Hart.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Goedemorgen. Steeds weer bezorgt Hein Bloemink het laatste nieuws uit zijn woonplaats Haren. Hij schreef boeken over de Molukse kwestie, over Alzheimer en over bijzondere muziek. En dat komt goed uit, want dit is tenslotte Leven in Muziek. Hein, hartelijk welkom.
Dank je wel.
Hoe belangrijk is muziek voor je?
Het is een levenselixer voor mij.
Ach!
Ja, ik dacht ik gooi hem er direct even in. Want muziek, dat is eigenlijk het speelgoed van de geest voor mij. En het helpt je eigenlijk door het leven heen.
Jij schrijft heel veel. Daar gaan we het ook veel over hebben. Jij schrijft je krant, Haren de krant. Jij schrijft boeken. Heb je dan ook muziek opstaan tijdens dat schrijven?
Wel, als het bijvoorbeeld 's avonds is en ik zet RTV Noord of Radio Noord aan, dan wordt er niet gepraat tussen de muziek door.
Ja.
Ik kan dus niet echt tegen het gesproken woord op de achtergrond. Dan word ik echt afgeleid. Maar voor de rest muziek. En als het kan, nou bijvoorbeeld klassiek of gewoon wat rustige muziek, dat vind ik een heel aangename achtergrond bij het schrijven.
Goed zo. Je hebt muziek uitgezocht voor de komende uren. Ja. Je hebt mooie muziek uitgezocht.
Dankjewel.
Vond je het moeilijk?
Ik vond het vooral in der Beschränkung Zeit sich der Meister. Hè? Ik vond het moeilijk om mij te beperken tot een uurtje. Want er is zoveel muziek dat ik waar ik iets over zou kunnen vertellen of waar ik iets mee heb. Dus dat was het moeilijke. Niet om de nummers uiteindelijk uit te kiezen.
Nee. En we beginnen zo meteen met een stukje muziek. Dat heb jij niet uitgezocht. Dat is de enige die wij hebben uitgezocht. Dat komt omdat dit de nummer 1 was op 22 april 1961. Jouw geboortedag. Ze is Frans. Ze is Edith Piaf. Non, je ne regrette rien.
Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien.
Nummer 1 van 22 april 1961. En toen werd Hein Bloemink geboren, onder andere. En Edith Piaf zong zich naar de toppen van onze hitparade. En zij zingt Ik heb nergens spijt van.
Ja.
Hoe zit dat bij jou?
Ik vind het allereerst heel mooi om dit zo even te horen in combinatie met mijn geboortedag. Want wie weet stond de radio al aan toen ik geworpen werd. Dat is punt 1. Maar de tweede, dat is die titel. En misschien heeft die titel mij ook wel een beetje het leven ingeduwd met deze gedachte. Namelijk, heb je ergens spijt van? Ik vind spijt wel een hele droevige emotie.
Ja.
En ik geloof dat ik in mijn leven heel erg intuïtief leef. Heel erg gestuurd vanuit het gevoel. En ik ben nu 64 jaar en ik heb in die 64 jaar niet het idee dat er zaken zijn waarin mijn gevoel me heel erg heeft bedrogen. Met andere woorden, alles wat ik gedaan heb, wat ik beleefd heb, daar kijk ik eigenlijk nooit op terug met het gevoel van daar heb ik spijt van. Dat had ik niet moeten doen. En ik wil dat niet arrogant of hautain laten klinken. Nee, maar ik wil het laten klinken als het bewijs daarvoor dat je gevoel je misschien minder vaak bedriegt dan dat je soms wel eens denkt.
Jij had dit ook kunnen zingen, dus. Ik heb nergens spijt van.
Ik zong toen nog niet, maar ik had het kunnen zingen. Ja.
Wat voor jongetje was jij opgroeiend in de jaren 60?
Ik ben eigenlijk het jongetje wat ik nu op mijn 64ste nog steeds ben. Dat is een enorme aandachtvrager.
Oh.
Ik leef van aandacht, maar ik zeg er altijd direct bij. Dat maakt het ook mogelijk dat ik ook heel veel aandacht kan geven. Ik vind aandacht geven vind ik iets heel erg moois en fijns. Maar ik was zelf een jongetje als jongste van 6 kinderen.
Oh.
Waarin ik eigenlijk wel ook moest opvallen om nog een beetje gehoord te worden.
Ja.
Ik weet eigenlijk de gekste dingen.
Je moest vechten om aandacht.
Ik moest vechten om aandacht. Maar ik heb daarvoor onbewust, dus op gevoel, met name de creatieve manier gezocht. Hè. Ik ben dus niet de boel gaan afbreken. Maar ik ben altijd creatieve dingen gaan doen. Waardoor mijn broers en zusjes en mijn ouders applaudisseerden.
Waar stond jij in die reeks van de oudste tot de jongste?
Ja, ik was de jongste.
Oh.
Ik was de jongste. Ik ben de Benjamin. Ik ben 1961. Mijn oudste broer is van 1944. Dus daar zit heel wat tussen. En ik trad bij wijze van spreken op met mijn opvalgedrag voor een publiek van tieners. Toen ik nog klein was.
Dan moet je eens uitleggen. Hoezo? Je trad op?
Nou, ik trad letterlijk op. Ik noemde al dat ik wilde opvallen. En ook moest opvallen om gezien en gehoord te worden. En ik ben in 1969 fan geworden van José Feliciano. Die bij het Gran Gala du Disque optrad. En die was blind. Hij is blind. En dat intrigeerde mij dat een blinde man zo goed kon gitaar spelen en zingen. Dat ik ben toen hem gaan imiteren. Met een zonnebril op en een gitaar ging ik op mijn kamer playbacken. En ik bouwde een microfoon van wc-rol en een paal. En ik ging zijn optredens nadoen totdat het idee bij mij opkwam. Daar kan ik dus ook een concert gaan geven voor mijn familie. Met kerst bijvoorbeeld. En dan kondigde ik aan dat José Feliciano zou komen optreden. En zat het hele huis vol en dan zat ik met een schemerlamp op mij gericht. Zat ik de fantastische nummers van José Feliciano te playbacken. Nou, dat is optreden geweest.
Ja, ja. Het was wel playback. Het was niet zelf zingen.
Nee, maar het is grappig dat je dat nou zegt. Want mijn oma, die was toen al oud. En die zag dus niet dat het gewoon playbacken was. En die sprak de historische woorden binnen de familie. Ik heb nooit geweten dat Heintje zo mooi kan zingen. Ja. Dus het leek best wel. Het ging best wel lip-sync, denk ik.
Ja. Hoe is het met die broers en zussen? Hoe was de verdeling trouwens? Hoeveel broers, hoeveel zussen?
Ik heb twee zussen en nog, ik kan niet rekenen, vier.
Nog drie broers dan?
Ja, nog drie broers, En ik kan dus niet zo gauw dat op een rij krijgen. Maar ik heb inderdaad twee zussen en drie broers.
Zijn ze allemaal nog in leven?
Ze zijn allemaal nog in leven. We hebben met allemaal nog contact. En allemaal zijn ze op dezelfde manier door het leven gegaan als ik. Namelijk toch gewoon heel erg je gevoel volgen en doen wat je leuk vindt en waar je goed in bent. En dat is allemaal goed afgelopen met iedereen.
Het klinkt als een warm gezin om het leven mee te beginnen.
Ja, absoluut. En juist omdat het een groot gezin was, was er altijd reuring. En eigenlijk was het gezin waar ik opgegroeid ben in Klein Koppen aan de Rijksstraatweg 255A in Haren. Dat was eigenlijk een mini-maatschappij waar je als kind eigenlijk met alle aspecten van het leven al een beetje te maken kreeg. Met leven, met dood, met ziekte, met ruzies, met relaties.
Maar het leven en dood viel dus mee. Ik bedoel,
binnen het gezin wel, maar ik herinner me nog heel goed dat mijn peettante, die drie deuren verderop woonde, opbelde om eigenlijk te komen vertellen dat haar zoon was overleden, die dus 10 jaar ouder was dan ik.
Oh.
En ik nam de telefoon op en mijn ouders waren er op dat moment niet. En toen vertelden ze dat dus aan mij. En dan hoor je dus als bij wijze van spreken 10-jarige jongen dat er dus ook zoiets bestaat als doodgaan. Maar al met al heb ik dus daar wel heel veel aan gehad. Want ik wist dus al best wel veel over wat er in de wereld te koop was, doordat ik gewoon opgroeide in zo'n groot dynamische gezin.
Ja, over doodgaan, laten we dat meteen maar bij de kop pakken. Omdat jij hebt uitgezocht van Richard Strauss 4 laatste lieder.
Ja.
En dat laatste lied,
Im Abendrot.
Im Abendrot, dat gaat over doodgaan?
Ja, dat is een gedicht op muziek gezet door Richard Strauss. Die overigens in de eerste helft van de vorige eeuw leefde. En dat lied, dat gedicht en dus het lied, is eigenlijk de beschrijving van twee oude mensen die aan de laatste wandeling bezig zijn, in dit geval in een berglandschap, waar het avondrood over de bergtoppen glijdt. En de woordkeus van dat lied is al heel ontroerend. Ik ga dat niet citeren hier, dat vind ik eigenlijk te plat. Maar het is, als je goed luistert, en de mensen die het thuis misschien gaan luisteren, moeten maar eens heel goed luisteren. Maar met name het slotgedeelte, dat is wat mij zo enorm heeft geraakt. In 1993 was dat, toen ik het voor het eerst hoorde. Dat is eigenlijk het sterven van deze mensen.
En met name, gezet. En met name dat slotgedeelte gaan we nu naar luisteren. Elisabeth Schwarzkopf zingt het. Prachtig. En ik krijg een beetje de indruk van jou, Hein, dat als het zo gaat, dan is sterven ook helemaal niet erg.
Sinds ik dit in 1993 gehoord heb en daar die beelden door binnenkreeg, kijk ik anders aan tegen het sterven. En heb ik het gevoel, en ik weet dat ik weer over de top ga met mijn formulering, maar door dit lied weet ik hoe het zal zijn.
Dat is een... Ja, daar ben ik even stil van. Ja. Maar, dus dat betekent eigenlijk ook, want ik heb jou ook gevraagd, wat moeten we sowieso laten ten gehore brengen op jouw afscheid.
Ja.
Dat had dit ook kunnen zijn. Of dit horen we ook.
Hij staat ook op mijn lijst, hoor. Want ik heb al een lange lijst onder de naam afscheid. En daar staat deze uiteraard ook op. Elisabeth Zwartkop. Alleen de uitvaartverzorger zit natuurlijk ook met een tijdschema. Dus die zal misschien zeggen, goh, zullen we dat nou maar niet doen?
Zullen we dat nou niet doen? Ja. Of kunnen we dat een stukje inkorten?
Ja, nou, wat wij nu ook gedaan hebben. Alleen je hebt het mooie en essentiële deel hebben jullie net laten horen. Dus
ja.
Mooi, echt prachtig.
Laten we even bij het begin van het leven
gaan. Ja, we zijn nog niet aan de dood toe.
We zijn nog lang niet dood. Nee. Wat was jij voor jongetje eigenlijk?
Als mensen erin geïnteresseerd zijn, jij vraagt ernaar.
Ja.
Ik was een jongetje dat, wat ik al zei, eigenlijk in de wieg gelegd is om aandacht op zich te vestigen.
Ja.
En dat heeft zich geuit in een op enig moment de ambitie in mijn hoofd om radioverslaggever te worden, een radiopresentator.
Oh.
Ja, en dat zat heel diep. Mijn broer werkte bij de Omroep, dus ik mocht.
Wat is de Omroep?
Die werkte bij de KRO, KRO Radio. En ik mocht regelmatig naar de studio aan de Emmastraat 52 in Hilversum om naar het programma van 12 tot 2 te komen. Dat is een live programma met Tette Braak als presentator.
Ja.
En daar mocht ik dan achter de schermen kijken. Dus het was mijn droom. Ik bouwde dus thuis. En als je vraagt wat voor jongetje was je? Ik was denk ik een jongetje dat niet alleen de droom had, maar die droom ook direct wilde uitvoeren. Ik ben nu nog steeds heel erg, niet te lang praten, maar direct gaan doen. Dus ik bouwde mijn studio en met een bandrecorder en een pick-up en dergelijke. En daar ging ik programmaatjes maken en presenteren. Dus daar heb ik ook alle ruimte voor gekregen van mijn ouders. Richtte ik eigenlijk mijn eigen omroepje op de Aaron 2, de Algemene Radioomroep Noord 2. Gevestigd aan de Rijksstraatweg in Haren. En ik trok een draad van boven via de buitengevel. Boorde ik een gaatje in het kozijn dat mijn vader nooit erg gewaardeerd heeft. Om weer de draad in de huiskamer naar binnen te halen. En daar zette ik een luidspreker neer. En als je zegt, wat voor kind was je? Ja, ik was een radiomakertje dat op zijn zolder programmaatjes zat te maken. En op die manier vorm gaf aan een droom. Maar ook weer aandacht op zich vestigde.
Ja. Ja. En die programma's die jij toen maakte, was dat muziek? Was dat gesproken woord? Wat was dat?
Ja, ik heb uiteraard ook muziekprogramma's. Maar ik heb ook bijvoorbeeld een programma dat nog heel dicht bij mij staat nu. Dat noemde ik Textcase. En dan ging ik de teksten van popsongs uitleggen en verklaren.
Oh.
En als ik dan even de brug sla naar 2000, 23, 24, toen ik dat boek over muziek schreef en dat toen uitgegeven is, dat zette mij weer helemaal op dat spoor van de achtergrond willen weten van muziek. En dat deed ik dus toen ik, bij wijze van spreken 14 was, deed ik dat ook al. En dat programma heette Textcase. En later heb ik de radioomroep Zonneklank opgericht.
Zonneklank?
In een bejaardenomroep De Zonnehof. Een bejaardenhuis De Zonnehof in Haren.
Ja.
En daar vroeg ik of ik wekelijks een programma mocht maken. En dat noemde ik Radio Zonneklank. Iedere week luisterplezier onder knopje 4. Want dat zat in de muur. En daar werd ik onthaald als een vorst van 16 jaar op dat moment. Tussen allemaal oude mensen en medewerkers en medewerksters. Die zagen een 16-jarige jongen met jeugdpuisjes binnenkomen. En die ging daar interviews afnemen. En op zijn zolderkamer monteerde ik dan die programma's. En dan ging ik op dinsdag met die band naar de Zonnehof. En dan sloot ik hem aan op knopje 4. En om 6 uur begon dan de show. En dat waren interviews met bewoners, interviews met medewerkers. Kortom, probeerde ik eigenlijk de wereld van de Zonnehof tot klinken te brengen. Mensen met elkaar te verbinden. En het leuke is dat ik met mijn krant nu eigenlijk niet anders doe.
Fascinerend.
Vond ik toen ook.
En mensen vonden het denk ik ook heel erg leuk.
Ja, het was... Pieter, jij, als jij een radioprogramma maakt, moet jij het van de kijk- en luistercijfers hebben om te weten of mensen luisteren. En natuurlijk
nee,
ook
dat is
mensen...
niet waar. Nee.
Jij kunt ook reacties horen. Van.
Precies, ja. Ik krijg ook reacties.
Precies,
tegenwoordig.
Heel goed. Wat ik deed was om 6:00, als ik die band gestart had, liep ik door de gangen van de Zonnehof. En dan hoorde ik achter al die deuren, hoorde ik keihard
oh,
het programma.
Fantastisch.
En dan kon ik op die manier nagaan dat er zo'n 80% van de mensen gewoon absoluut dat programma zaten te beluisteren.
Wat ontzettend
ja,
leuk.
Dat heeft mijn levenspad wel voor een heel groot deel bepaald.
Ik vind het alleen sneu dat je daarna niet een vervolg hebt gegeven. In die zin dat je bijvoorbeeld bij Radio Noord bent komen werken.
Ja, toen was het misschien zelfs nog de Rono.
Ja.
Nee, dat klopt. Ik heb niet misschien de goede keuze gemaakt. Ik heb een stageplaats verworven door gewoon te bellen met de WDR in Keulen. Toen heb ik daar een half jaar lang op de hoorspelafdeling stage gelopen toen ik 18 was. Met mijn Volkswagen Kever mocht ik van mijn ouders ook daar een kamer gaan zoeken. Nou, dat vind ik zeer ruimdenkend van mijn ouders.
Ja.
Alleen, dat heeft mij na terugkeer niet direct een baan bij de omroep opgeleverd. Behalve...
En ze wilden je ook niet houden daar in Duitsland?
Nee, want daarvoor was ik natuurlijk... Ik was Nederlandstalig. Ja. Ik beoordeelde hoorspelen. Ik heb ook eigen hoorspelletjes gemaakt. Die heb ik ook nog. Maar toen ik terugkwam, heb ik als enige omroepbaan een paar keer voor de jeugdomroep of voor de jeugdprogramma's van de AVRO mocht ik op pad om geluiden op te nemen. Dat heeft maar kort geduurd. Dus het is eigenlijk toen met die radioloopbaan niks meer geworden.
Nee.
Maar wel een krant uiteindelijk. Dus dat is.
Daar gaan we het straks over hebben, want dat is toch ook een feestje.
Avontuur,
ook,
ja.
Ja. Wij gaan, want dit is leven in muziek. Mm. We gaan naar Stromae.
Oh ja.
En die heeft een nummer gezongen, gemaakt. Dat heet De Hel.
Ja. Ja, ik begin nu te geloven dat misschien de luisteraars denken dat ik een somber man ben. Of iemand
nou,
die de donkere
niet,
zijde zoekt.
Nee.
Het tegendeel is waar. Maar misschien kan ik ook alleen maar heel erg blij en vrolijk en opgewekt door het leven gaan. Omdat ik ook weet dat er een keerzijde is. En Stromae is voor mij de verbeelding van een man die eigenlijk het geluk lijkt. Dat het hem aangewaaid is. Een succesvolle carrière. Fantastische baanbrekende videoclips gemaakt. Hele mooie, goede muziek. Dus eigenlijk heel succesvol. Alleen de schaduwkant is dat een man gewoon lijdt onder zware depressies. En hij heeft op enig moment gedacht, ik wil toch duidelijk maken in de vorm van een nummer hoe het is om te leven met stemmen, om te leven met depressieve gevoelens die mij aan de rand gebracht hebben van suïcide. En dat is het liedje L'Enfer, waarbij ik vooral wil vragen om even extra goed te luisteren naar de interactie tussen de vrouwenstemmen, die eigenlijk verbeelden de schelle stemmen die hij in zijn hoofd hoort. Dus daarnaar te luisteren en vooral ook in de tekst te proberen te herkennen dat hij zegt, die fantastische zin: ik geef toe dat ik gedachten heb gehad om er een eind aan te maken, en daar ben ik niet trots op.
Ces pensées qui me font vivre en enfer.
Als u net wakker bent, goedemorgen. Leven in muziek heeft een man uit Haren op bezoek. En zijn muziekkeus. Het is Hein Bloemink. Hein, die Stromae, misschien moeten we daar nog even iets over zeggen als het gaat om dit nummer en hoe dat geïntroduceerd is aan het Franse publiek.
Oh ja, Stromae is natuurlijk een man die totaal altijd het alles anders doet dan anders. Heel eigenzinnig. En hij werd over dit nummer geïnterviewd in het 8-uur-journaal op de Franse landelijke televisie. En toen heeft hij op de een of andere manier een 1-2'tje gemaakt met de techniek en misschien ook wel met de presentatoren die daar later voor berispt zijn. Want tijdens het vertellen of tijdens het interview werd hem gevraagd, waar gaat dit liedje nou feitelijk over? Wat wil je nou eigenlijk zeggen? En toen begon gewoon de muziek. En toen ging hij het zingen, live. In het 8-uur-journaal. Zie je Annegien Steenhuizen, zie je die al opeens.
Nou, die misschien wel trouwens. Ja, die is trouwens is jammer dat die al een tijd niet te zien is. Maar die zie ik dat wel doen.
Maar dan zou de NOS ongetwijfeld direct klachten krijgen, omdat er dan sprake is van een promotietour en niet nieuwsgaring. Maar hij heeft het gewoon gedaan. En dat vind ik wel passend bij hem.
Ja. Wij schieten heen en weer door de tijd. Wij zijn gebleven, maar we hebben nog niet veel vernomen van het jongetje wat jij was. Wist jij al, behalve dat jij bij de radio wilde, waren er nog andere dromen toen je jong was?
kranten maken.
Ah.
Ja, ik heb denk ik boeken schrijven en kranten maken, eigenlijk wat ik nu nog steeds doe. Dat deed ik toen ook al, want toen ik een jaar of 7 à 8 was, schreef ik mijn eerste boek, Bankoverval in Winterswijk.
Oeh.
En dat typte ik uit. Maar ik heb ook een heel boek geschreven in schriften.
Maar wacht even, die boeken waren dat... Kijk, je bent voor een deel van je werkzaamheden journalist. Was dat een journalistieke productie of was dit uit de grote duim?
Dit was fictie. Dit was allemaal fictie. Dus de boeken die ik geschreven heb, die ik ook nog steeds heb in getypte vorm en zo, dat waren fictieve boeken. Maar het non-fictie, dat zat hem in de krantjes die ik maakte. He, ik heb een eigen krantje opgericht toen, ook weer in het huisgezin en voor de buren. Aandacht, hè? Namelijk Uit de Eerste Hand heette het krantje. Een naam die mijn zusje had bedacht. En dan schreef ik allerlei wel gefantaseerde nieuwsberichten. Maar die waren wel gebaseerd op... Nou, het had echt waar kunnen zijn. He, dus de knieblessure van Ruud Geels of zo. Of muziekoptredens. Verzon ik optredens dan in de Oosterpoort. Maar dat schreef ik dan zo uit met fotootjes... dat het een soort krantje was.
Met foto's?
Ja, die knipte ik uit de bladen. En dan ontstond er zo'n krantje. Dat ging ik dan aan de buren brengen. En die mochten het voor 10 cent huren. Hè, lezen.
Huren?
Ja, huren. Want ja, ik had maar 1 exemplaar. Hè. Maar daarmee wil ik aangeven dat dus de fictie eigenlijk in de boekjes en de verhalen zat. De spannende boeken. En de non-fictie, dat krantenleventje, dat zat er dus toen ook al een beetje in.
Ja, een beetje, maar niet helemaal. Want het was toch... Wanneer begon dat? Dat de feiten moesten kloppen?
Nou, dat de feiten moesten kloppen, eigenlijk... Is dat nooit gekomen, dat moment? Nee, de feiten moesten kloppen, dat is eigenlijk pas begonnen toen ik in 1989 daaromtrent voor het eerst voor het Haarner Weekblad, hè, de krant die ik later ben gaan beconcurreren, maar die ook nu niet meer bestaat, maar dat was wel de autoriteit op krantengebied in Haren.
Wie maakte die?
Die werd door, nou destijds natuurlijk, drukkerij en uitgeverij Knoop. En later werd dat Abel Noorman. En later werd dat Hazewinkelpers.
Oh ja.
Maar in de tijd dat ik daarmee betrokken raakte, was het nog van Abel Noorman. Die ook de Gezinsbode uitgaf. En dan schreef ik daar artikeltjes voor. En daar moesten de feiten toen voor het eerst echt helemaal kloppen.
Ja, en dat deden ze ook.
Dus algemeen wel. Ik interviewde mensen die ik dan de tekst liet lezen. En als ze dan het goed vonden, dan werd het in de krant gezet. En dat is wel de omslag geweest naar een beetje professioneler met journalistiek bezig zijn.
Nou ja, een beetje, dat mag je wel zeggen, ja.
Ja, ja. En ik vond het ook heel erg leuk. En misschien mag ik even refereren aan de eerste zinnen die ik sprak in deze uitzending. Dat ik iemand ben die toch mee is gewaaid met het gevoelsleven. Hè? De beslissingen van ga ik iets doen of ga ik iets niet doen, die werden bij mij niet zozeer gemaakt vanwege verstand of beredenering, maar het gevoel. En dat ik dus juist voor dat Haarner Weekblad wat dingen ging doen, de lokale krant, het lokale medium dat in mijn leven nu zo belangrijk is en waarin ik ook allerlei redenen heb om dat zo belangrijk te vinden, het lokale medium of een lokale omroep of een regionale omroep, dat hele herkenbare uit je eigen omgeving, dat is daar dus toch eigenlijk ook gevormd. Want ik ging die artikelen schrijven en ik kreeg daar reacties op. Ja. En ik hoorde dat mensen dat leuk hadden gevonden of belangrijk hadden gevonden. Nou, en dat is voor mij gewoon de brandstof. Dat vind ik zo mooi als dat zo werkt, dat mensen met elkaar in verbinding komen door het lezen van een krant.
Ja.
Dat is denk ik daarom ook wel koersbepalend geweest voor wat betreft mijn krantenavontuur.
Dat is het gevoel. Maar het verstand, want je moet toch... Ja, je moet wel een beetje zakelijk instinct hebben, toch? Om dit allemaal draaiende te houden.
Ja, dat zakelijk instinct heb ik denk ik in geringe mate. maar ik heb wel een commercieel instinct. Dat wil zeggen, als je met commercieel, als ik dat even uitleg als... dat ik wel heel erg nadenk over van wat ik maak, vinden de mensen dat boeiend? Vinden ze dat leuk? Het is dus niet dat ik alleen maar vanuit mijn eigen ego iets produceer en of iemand het leuk vindt of niet, dat maakt me niet uit. Toen ik een van mijn eerste boeken schreef als kind, dat waren 10 schriften of zo vol, toen heb ik zelfs een poll georganiseerd in het huisgezin met een aantal mogelijke titels van het boek. Ja. En toen heb ik gevraagd, als jij dit in de boekenkast zou zien staan, welke van deze titels zou je pakken?
Ja.
En dat werd dus de titel Hebzucht gaat voor mensenlevens. Ja, dat was de titel uiteindelijk die de mensen dan het spannendste vonden. Dus daar blijkt wel uit dat ik wel al een beetje nadacht zakelijk van, ja, hoe maak ik nou dat ze mijn boek ook gaan lezen? En met de krant ben ik dus ook wel een zekere mate zakelijk, maar meer commercieel van ik wil wel iemand bedienen. Dat is het.
Het lukt aardig, want jij maakt volgens mij iets van tussen de 37 en 38.000 krantjes.
Ja, 35.000 worden er gedrukt.
Dat is toch gigantisch. Ja.
Dat is heel veel. Als ik die allemaal zou moeten bezorgen zelf, dan was dat...
Hoeveel bezorgers heb je eigenlijk?
Ik heb in Haren zeer trots op een bezorgerskorps van ongeveer 30 jonge en ook oudere mensen. En daarbuiten maak ik gebruik van een bezorgingsorganisatie die ik inhuur, omdat ik dat niet zelf kan bezetten. Maar ik stuur zelf mijn 30 bezorgers aan. En die zorgen ervoor dat in Haren en Glimmen de kranten zeer stipt bezorgd worden. Want niets is dodelijker voor een uitgever dan te horen: ik heb je krant niet ontvangen.
En als er nou iemand belt en die zegt: Hein, mijn krantje is niet gekomen.
Dan heb ik standaard in mijn procedure, in mijn protocol staan twee dingen. Ik meld het aan de bezorger en ik ga vervolgens die krant zelf nabezorgen.
Zo?
Ja, want dat levert vaak leuke contacten op. Want dan kom je de krant brengen, maar je bent ook weer even in verbinding met je lezer. Dus ik vind het helemaal niet erg om dan op weg naar huis of zo even één straatje om te rijden en de krant zelf in de bus te doen. En soms kom ik erachter dat er een sticker op zit en dat het logisch is dat de krant niet bezorgd is. En dan kan ik hem melden van: nou, u moet de sticker eraf halen, want dan mag mijn bezorger de krant weer in uw bus doen.
Deze bevlogen bezorger heet Hein Bloemink van Haren de Krant. Hij is hier om te praten over zichzelf en over de krant en over alles in het leven. Maar ook over muziek. En op het lijstje zijn we aangeland bij Al Stewart.
Ja.
Die ken ik van The Year of the Cat. Die kent iedereen thuis ook van The Year of the Cat. Maar jij hebt gekozen voor een nummer dat heet Post-World War II Blues. Dus de Tweede Wereldoorlog Blues.
Nou, met name de periode daarna.
Want sorry.
Dat is waar natuurlijk Al Stewart zelf... Hij is van 1945, dus ja. Dat is zijn jeugd. En er zijn twee redenen dat ik dat nummer bijzonder vind. Eigenlijk drie, heel kort gezegd. De eerste reden is, Al Stewart was mijn jeugdidool, omdat hij teksten maakte, verhalen vertelde. Dat is de rode draad. Verhalen vertelde. Ook vaak over de geschiedenis. En in dit nummer beschrijft hij eigenlijk de periode van de jaren 40 tot de jaren 60 op een hele mooie manier. Waardoor ik ook een beetje geïnteresseerd raakte in die periode. En de tweede reden is dat het fantastisch is om dit nummer te proberen mee te playbacken. En dat lukt me altijd nog. Op weg hierheen heb ik het ook nog even weer geprobeerd. En de derde reden is dat ik in 1996 Al Stewart heb mogen zien in een optreden in de Oosterpoort. En na de optreden ging hij onder de trappen van de Oosterpoort signeren. En toen ben ik naar hem toegegaan om te vragen waarom hij dit nummer niet had gezongen. En toen zei hij: oh my god, ik ben de tekst al kwijt. Ik zeg: nou, dan zal ik je even helpen.
Och.
En toen ben ik het gaan voorzingen. En toen is hij met mij gaan meezingen. En toen hebben we de eerste coupletten samen gezongen daar.
Wat een fantastisch verhaal.
Ja, een mooie herinnering. Alleen toen waren er nog geen mobiele telefoons. Dus mijn vriend die bij me was, die heeft dat helemaal niet kunnen vastleggen.
Maar hij is er wel bij geweest.
Hij is getuige.
Post-World War II Blues van Al Stewart. Daar was weinig blues aan trouwens, hoor.
Ja.
Want
een
en al vrolijkheid.
Ja, zeker.
Hein Bloemink is de gast vanmorgen. Tussen de plaatjes door vertel jij van alles. Af en toe een beetje over je persoonlijk leven. Wat ik ook leuk vind. Want ik wil bijvoorbeeld weten of je... Heb jij gestudeerd? Of
nee.
Heb je een opleiding gedaan? Of,
Ik heb een opleiding gedaan die is begonnen, denk ik... In 1961 en die duurt nog steeds voort.
De universiteit is levens.
Des levens, ja, klopt. Ik heb wel natuurlijk cursussen gevolgd, verkoopcursussen bijvoorbeeld.
Oh.
En, maar echt een na mijn HAVO ben ik eigenlijk direct aan de slag gegaan. Ik zou eigenlijk in de huidige tijd zou ik misschien dan een MBO-jongen zijn geworden.
Ja.
Maar dat is het niet geworden. En ik kan je vertellen dat er van onze 6 kinderen uiteindelijk maar 1 echt op de 18e is gaan studeren.
Oh.
En de ander op latere leeftijd toch ook nog wel. Maar de rest is allemaal op mijn manier vanuit het gevoel.
Het zijn werkers.
Ja, direct toch weer op basis van gevoel. Go with the flow. Zulke levens zijn dat allemaal wel geworden.
Ja.
En ik ook.
Het woord gevoel valt regelmatig dit eerste uur.
Ja, dat is de basis van alles.
Ja.
Vind ik.
Ja.
Wil je daar iets over weten? Ja, je kijkt mij zo aan met een blik van hoezo
nou,
gevoel.
Nee, ik vind dat leuk. Want, ja. want ik ja, kijk, als je al die krantjes moet bezorgen en daar zijn vaste tijden voor. En je moet ervoor zorgen dat je genoeg adverteerders hebt.
Ja.
En je moet allerlei ballen in de lucht houden.
Lieve Pieter, denk ik, dat kun je ik bezorg niet, op... niet alleen de krant, ik schrijf hem ook vol.
Dat
hè?
Wou ik ja. zeggen. Maar daar zijn we nog niet eens aan toe.
Ja, maar dat gaat allemaal ook go with the flow. Het is gewoon zoals wij nu praten, zou ik bij wijze van spreken hier een artikel over kunnen schrijven. Daar hoef je niet al te moeilijk over te doen. Je moet gewoon schrijven wat je interesseert. Als een verhaal je interesseert, heb ik ook bij het interviewen altijd binnen 5 seconden het gevoel, daar komt hij weer, dat ik precies weet wat de kern van het verhaal is. En dan ga ik ook in mijn vraagstelling daarop richten. En dan is het uitschrijven van zo'n artikel is ook vaak heel makkelijk. Je moet niet een hele brei van woorden proberen samen te brengen tot een verhaal. Je moet direct bij het luisteren al zeggen, waar raak jij mijn snaar? En of dat nou gaat om een banketbakker of om iemand die vertelt over een avontuur wat hij beleefd heeft. Als je dan die snaar eenmaal aanvoelt tijdens het gesprek, daar komt het woord gevoel weer, dan ga je op gevoel vervolgens achter de laptop zitten en dan schrijf je het. Op gevoel.
Jij bent helemaal dat noemen ze in je knollentuin, maar jij zit helemaal, hier zit je goed, hè? Ja. Je had niet iets anders kunnen doen.
Nee, ik ben een gelukkig man. Jij vroeg zo straks, hoe gaat het met je, Hein? Toen zei ik, ik ben een bevoorrecht en gelukkig man. Omdat ik gewoon precies daar terecht ben gekomen in mijn leven. Waar ik thuis hoor. Waar ik voor voorbestemd ben, als het al zou bestaan. En wat het probleem van heel veel mensen is, wat ik ook om me heen in de wereld zie, dat mensen met hun ratio op een gegeven moment gaan bepalen welke koers moet ik gaan, die soms helemaal niet parallel loopt aan de koers van het gevoel. Dus dan komen mensen op hele mooie banen terecht, waar ze over kunnen pochen, maar waar ze in wezen ongelukkig zijn. En ik heb altijd de kans gekregen, ook van mijn ouders in de eerste plaats, maar ook van mijn vrouw en van mijn gezin, om altijd gewoon toch de gekke dingen te doen die ik op dat moment heel erg leuk vond. En dat heeft mij altijd ertoe gebracht dat ik een baan heb waar ik met plezier naartoe ga iedere dag en wat ik goed kan.
De Ray Conniff Singers.
Ja.
Wie zijn dat?
Nou, dat waren in mijn jeugd was dat de Amerikaanse muziekgroep die we echt wel kunnen kwalificeren als zoet gevoiced en bepaald niet confronterend. He, een beetje de Carpenters-achtig in die sfeer. Alleen waarom dit lied mij zo raakt, dat is niet alleen vanwege de titel, maar ook vanwege de boodschap. En ik wil hier nu niet op zondagochtend de plaats innemen.
Het is de tijd om te preken.
Nou, dan is de preek, lieve mensen, gebruik één woord als leidraad in het leven en dat is harmonie. Harmonie en continuïteit, dat wil ik er dan nog wel even bij zeggen. Je moet altijd gericht zijn op langdurige relaties en verbanden, maar ook harmonie. In mijn leven draait alles om harmonie. Als ik steeds dat maar voor ogen heb, dan kan ik elk conflict aan. En dit liedje is voor mij de verwoording en de verbeelding van die boodschap.
Ray Conniff Singers met Harmony. Nou, prachtige muziek.
Ja, ik kan er geen genoeg van krijgen.
En jij dacht van, we hebben al heel veel besproken. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. En ik weet van jou persoonlijk, ik weet, je hebt 3 kinderen.
Ja, 3 dochters.
3 dochters, ja. 3 prachtige dochters. Ja. En die wonen in de buurt?
Allemaal in Haren.
Oké, okay. En hoe ben je daar aangekomen? Oftewel, waar heb jij je vrouw eigenlijk ontmoet?
Pieter, ik heb denk ik in deze uitzending al een aantal keren betoogd dat je je gevoel moet volgen. En ik ben op een dag naar dat bejaardenhuis naar binnen gestapt om daar radioprogramma's te maken. Dat heb ik je verteld.
Ja.
En natuurlijk helemaal niet met de gedachte dat dat ook in mijn persoonlijk leven een rol zou gaan spelen. Alleen in dat bejaardenhuis, daar werkte een meisje. Er werkten vele meisjes trouwens. Vooral meisjes die daar werkten. Maar die interviewde ik dus voor mijn uitzendingen. En 1 daarvan is mijn vrouw geworden. En die is nog steeds mijn vrouw. En dat is Adrie. En daar heb ik uiteindelijk ben ik het levenspad mee samen gaan bewandelen. En dat heeft geleid.
Dus wist je dat toen die microfoon open ging en jullie zaten te praten, toen dacht je, dit is de vrouw van mijn leven?
Nou, welke gedachten ik toen had, die zijn toch een beetje te privé. Maar en ik herinner me het eigenlijk ook niet meer. Maar ik herinner me wel dat ik op dat moment dat er toch een klik was.
Ja.
Die verder ging dan alleen maar dat interview over de maaltijdbezorging of over de zorg.
Ja. En, begon je ook al persoonlijke vragen te stellen, of dat niet?
Nou, die interviewtjes gingen daar ook wel best over. Maar ik was 16, 17, dus heel erg diepgaand zal dat niet geweest zijn.
Dus je bent met je jeugdliefde?
Zeker, zeker. En dat is al lang, en dat is al lang, hè? Want dan praten we over 1978.
Och!
Ja, en daar zijn die drie dochters uit voortgekomen. En dat heb ik natuurlijk ook nooit bedacht. Dus met andere woorden, mijn levenspad is eigenlijk gevormd in het moment. En ik heb ook nooit gedacht, ik wil drie kinderen op, of ik wil... Dus het is gewoon gekomen zoals het gekomen is. En dat is goed.
Goed. Goed. We gaan voor het einde van het eerste uur... naar Nederlandstalige muziek van een man die zo mooi Nederlands sprak. Althans, dat vind ik. Hij articuleerde zo perfect. Hij was blind. Hij gaf in zijn liedjes altijd een soort recensie... over hoe Nederland en de Nederlanders zich gedroegen. Ik heb het over Jules de Korte... Waarom heb je hem gekozen en waarom dit liedje?
Nou, hem vanwege zijn taalkunst. Veel zeggen in weinig woorden. En dit liedje, als je overmorgen oud bent... is ook weer met een voorziende blik geweest. En dat voor een blinde man. Een voorziende blik, omdat we nu eigenlijk die vraag met elkaar stellen. Als je overmorgen oud bent, wie moet er dan eigenlijk voor mij zorgen? En dat wordt op een zo mooie poëtische manier neergezet in dit liedje.
Straks meer uit het muziekleven van Hein Bloemik... met bijvoorbeeld Hattie Briggs, Janneke Jager, Ramse Shaffi. Maar eerst Jules de Korte.
Als je overmorgen oud bent, wie zal er dan bij je blijven? Om je pijntjes weg te wrijven en je zorgjes weg te doen.
Radio Noord.
Leven in muziek.
Met Pieter de Hart.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Welkom terug. Fijn dat u luistert naar de zender van Groningen... waarin een geboren en getogen Groninger vanmorgen centraal staat. Hij heet Hein Bloemink. Hij schrijft, is journalist, maar ook ondernemer... en hij doet ook van alles in de zorg. Ja, Hein.
Dat klopt.
Noem eens wat.
Ik sta niet aan het bed, even om de mensen direct de disclaimer te geven. Ik sta niet aan het bed. Ik ben al sinds 2006 freelance medewerker communicatie... voor een grote zorgorganisatie hier in Groningen, Hoge Zand en Haren.
Ja.
Die heb ik eigenlijk van klein zien groeien naar wat ze nu zijn.
Hoe kwamen ze bij jou terecht trouwens?
Omdat mijn moeder daar in 2004 werd opgenomen met de ziekte van Alzheimer. En ik als mantelzorger daar eigenlijk elke avond na de afwas kwam.
Ja.
En ik ben daar toen enorm gaan houden van die ouderenzorg. Omdat ik niet alleen zag wat ze voor mijn moeder betekende in haar schemerfase. Maar ook voor mij en voor ons als kinderen. Die ouderenzorg vind ik een hele mooie, vond ik het direct al een fantastische vorm van zorg. In een levensfase die je niet meer over kunt doen.
Ja.
En daar heb ik ooit eens contact gehad met de directie. Mevrouw Wil Koopmans was dat toen. En die had toevallig, die kende haar in de krant, want die had ik toen al. En die had opeens eventjes iemand nodig die het personeelsblad zou schrijven. En toen heb ik voor een paar maanden een klus gekregen om een overbrugging eigenlijk te maken voor dat personeelsblad. En ik ben daar blijven hangen om meerdere redenen.
Dus eigenlijk heb jij twee banen? Of heb je er nog meer?
Nou ja, kijk, nee, dus haar in de krant is natuurlijk mijn dagelijkse werk. Ja. En het werken voor deze zorgorganisatie.
Ja, dat is twee.
En daarnaast doe ik, waar dat eventueel uitkomt, ook voor andere zorgorganisaties wel eens bepaalde klussen.
Werk jij wel eens niet? Weten ze in huis wel wie jij bent?
Ja, zeker. Omdat ik... Kijk, ik ben. Je kunt ergens aanwezig zijn en met je gedachten ook met een heleboel andere dingen bezig zijn. En ik heb gelukkig thuis een vrouw die het niet erg vindt dat ik mijn telefoon voortdurend naast me heb liggen. En als er een mailtje binnenkomt van een adverteerder die vraagt om een offerte, dan kan ik gewoon niet anders dan direct die mail te beantwoorden en een offerte te doen. En dat gaat gewoon terwijl ik ook wel zit te kijken naar het journaal bijvoorbeeld. En het geeft mij ook het hele opgeruimde gevoel dat als ik 's morgens naar het werk ga, dat ik niet met een achterstand begin, maar dat ik eigenlijk gewoon helemaal bij ben. Dus in die zin werk ik wel altijd, maar ook omdat ik het gewoon heel erg leuk vind. Het is gewoon zo mooi om in die ouderenzorg, als het dan daarover gaat, ook te communiceren over onderwerpen die zo relevant zijn. Ik maak daar ook elke maand een krant. Ik maak daar interviews dus met mensen over relevante zaken. En als je nou mocht vragen, Hein, ja, is dat nou niet iets wat heel ver van die zorg afstaat? En hebben de mensen er wat aan die daar wonen? Dan zeg ik ja, dat is mijn alibi. Dat als we met elkaar goed communiceren, goed in gesprek zijn over die zorg, over die ouderenzorg bijvoorbeeld, als medewerkers enthousiast worden gemaakt door verhalen uit die zorg en omgekeerd mantelzorgers ook een warm gevoel krijgen bij wat er eigenlijk allemaal gebeurt rondom hun vader of moeder, dan draagt die communicatie als geheel bij aan een soort saamhorigheid die de zorg ten goede komt. En ik zie mezelf dus ook binnen deze zorgorganisatie zin als iemand die een klein steentje bijdraagt aan de verbinding van mensen.
Ja, en we begonnen deze conversatie met de opmerking dat jij als mantelzorger voor je moeder daar terecht kwam. Vond het niet vreselijk moeilijk om haar zo te zien wegglijden?
Wij waren met 6 kinderen, dus we waren sowieso niet alleen. En met elkaar kun je natuurlijk heel veel aan. Maar misschien moet ik me bijna een beetje generen dat ik het zeg, maar bij een heleboel gebeurtenissen, ik zeg niet alle gebeurtenissen, maar bij een heleboel gebeurtenissen in mijn leven zie ik als het ware een plaatje voor me van het leven waarin van alles gebeurt. Dingen die je kunt voorspellen en dingen die je misschien niet kunt voorspellen. Nou, en één iets wat je wel kunt voorspellen is dat zelfs je ouders op enig moment oud zijn en misschien zelfs doodgaan. En dat mijn moeder dit overkwam, die is overleden in 2006.
Maar hoe oud was ze?
Ze was toen 86. Met de aanloop van de Alzheimer, die dus bepaald tragisch te noemen is.
Ja.
Maar, zeg ik er dan direct bij, ook weer een fact of life. Het is gewoon iets wat het is. En als je vanuit die bril naar gebeurtenissen kijkt, dan word je niet erin gezogen, maar dan word je toch meer beschouwer van de gebeurtenissen. En zo heb ik dus dat ziekteproces van mijn moeder ook met name beschouwd. En ik heb geprobeerd daar deel van te zijn door er elke dag naartoe te gaan. En om dan toch maar even heel plat te eindigen over dit onderwerp, het heeft mij uiteindelijk een liefdesrelatie opgeleverd met deze zorgorganisatie, met die ouderenzorg, waar ik nu nog steeds, we praten nu over 2026, dus 20 jaar later, nog steeds met zoveel voldoening een bijdrage mag leveren en kan leveren. Dat is allemaal ook weer een soort nagedachtenis aan mijn moeder.
Ja.
Zo kun je het ook zien.
Ja, dat is mooi. Leven in muziek. We zijn toe aan David Bromberg met een liedje dat heet Sammy's Song.
Ja.
Dat is al uit jouw vroege jeugd.
Ja.
En hij zingt zo allitererend, zoals dat heet. Hè? Ja. Somewhere south of Spain en zo.
Ja, ja. Ja, ik ken het liedje helemaal niet uit mijn jeugd. Mijn goede vriend Michiel heeft mij een aantal jaar geleden op dit liedje gewezen, omdat hij dacht dat ik het wel mooi zou vinden.
Ja.
En ik vind het zo prachtig en ik wil de luisteraars er dit over zeggen. Verhalen vertellen, dat is dan mijn leven. Hè. Ik vertel eigenlijk mijn hele leven niks anders dan verhalen. Luisteren en doorvertellen is een beetje mijn credo. Maar het verhalen vind ik mooi. En als nummers een verhaal vertellen, is dat altijd mooi. En wat hij hier vertelt is gewoon het verhaal van een jongen van 16 die met zijn oom op pad gaat, omdat zijn oom wil hem een man van hem maken. En ze gaan naar een soort bordeel. En daar worden ze besprongen door allerlei meisjes die tegen betaling wel iets met die jongen willen. En hij kiest een meisje en gaat met dat meisje naar boven. En daar beschrijft hij dat hij eigenlijk graag wil dat het meisje zich uitkleedt. Nu niet afhaken, luisteraars, nu niet afhaken. Het eindigt heel mooi. Want dat meisje wil zich eigenlijk niet uitkleden. En dat is wel verrassend in dat beroep. En dan dringt hij aan en dan blijkt dat als ze dan toch haar jurkje uitdoet, blijkt dat ze van boven één groot brandwondlitteken is. En wat de moraal van dit verhaal is, dat hij vervolgens met dat meisje naar bed gaat, terwijl zij met die brandwond zichzelf zo afzichtelijk vindt, maar dat hij eigenlijk diep in zijn hart gewoon van dat meisje gaat houden. En dat vind ik gewoon een mooi verhaal.
Prachtig, Sammy's Song.
The girls all gather in a group and give Sammy boy the eye and stare at him seductively and try to make him buy. So choosing one that's younger, better looking than the rest. Sammy speaks no Spanish, but she understands.
Sammy's Song van David Bromberg. Hein Bloemink is hier. Meneer Haren.
Nog steeds ben ik hier.
Nog tot 10 uur. ik wil in die tijd onder meer twee kwesties aan de orde stellen.
O jee. Nou, wat, ja, gaan we, wat gaan we bespreken?
Nou ja, ik vind dat het, als je het over haren, dat we toch nog even over Project X moeten hebben. En misschien wel een beetje jouw rol daarin.
Mm-hmm.
Nu klinkt het als iets te veel van een cliffhanger. Maar, het einde van haren als zelfstandige gemeente.
Oh ja, nou, over beide thema's kan ik vrij kort zijn.
Oh,
ja.
Nou, laten we die laatste eens beginnen. Sinds 1 januari 2019 bestaat de gemeente Haren niet meer. En zijn jullie een stukje van ons geworden.
Luisteraars, u ziet hem nu niet. Maar hij kijkt
mag,
mij nou
ik
zo.
Ik mag jou daar altijd graag mee plagen.
Hij kijkt mij nou zo met van die sinistere ogen.
Nee,
aan.
Dat is niet waar.
Wat ik daarover kan zeggen is dat ik natuurlijk heel intens dat hele proces meegemaakt heb als krant. In 2013 begon dat. Ik wist van niks. Maar toen was er een rapport, dat heette Grenzeloos Gunnen, geloof ik. En daarin werd voor het eerst een soort blauwdrukje gemaakt van een schaalvergroting.
Nou, toen werd gewoon de hele provincie werd eigenlijk geherindeeld.
En daar zag ik staan dat wij dan onderdeel zouden worden van Groningen. En daar zou Ten Boer ook bij komen. En ik heb dat toen nog niet eens helemaal zo op zijn merites en beschouwd. En ik wist ook niet dat het begin zou zijn van werkelijk een herindeling. Omdat ik wel wist dat uit de geschiedenis van Haren, en daar heb ik ook in de krant regelmatig over geschreven, er meerdere keren pogingen zijn ondernomen om Haren bij Groningen te voegen. En dat is altijd verdedigd door Haren met succes.
Ja.
En nog maar een paar jaar voor de herindeling, voordat 2013 interviewde ik eens wethouder, of in ieder geval ook de burgemeester van Haren, die ook echt zei van, het is niet aan de orde.
Wie was dat toen?
Mark Bouwmans.
Ja.
Die refereerde ook aan onderzoeken die hij in zijn studietijd weer had gezien, waarin bewezen werd dat schaalvergroting ook helemaal niet leidt tot een efficiëntere gemeente. Ja. Enfin, later zou hij als gedeputeerde natuurlijk misschien wel iets anders moeten hebben gezegd. Maar in ieder geval, daar begon eigenlijk het hele verhaal van de herindeling Haren. En ik heb 6 jaar lang de strijd mogen verslaan in de krant en gehoord op straat en in de raadzaal. En we zagen daar een gemeente waarin eigenlijk een flink aantal inwoners het helemaal niet zag zitten om stad te worden. Omdat Haren eigenlijk zijn identiteit voor een heel groot deel ontleent aan het dorps zijn. En de angst, die vaak een slechte raadgever is, die angst was van dat Haren niet meer een dorp zou zijn en een wijk zou zijn van stad. En ik heb daar ruim over geschreven en bericht. En uiteindelijk heb ik ook alle hoorzittingen en de relaties met de Tweede Kamer, tot en met de Tweede Kamerdebat aan toe, heb ik uiteindelijk meegemaakt dat op enig moment de kogel door de kerk ging. En ik weet nog dat ik heel melodramatisch op de website ook publiceerde van 23:56 op een bepaalde datum komt werkelijk een einde aan Haren als zelfstandige gemeente, omdat toen in de Kamer ook de minister goedkeuring kreeg. En om nu te hebben over de periode daarna.
Wacht even. Hoe stond jij daar zelf in? Want een journalist wordt altijd geacht neutraal te zijn.
Zo is het, Pieter. Ik stond daar neutraal.
Dat lukt je natuurlijk niet.
Toch. Kijk, ik heb zo straks al een paar keer ik heb in ieder geval één keer al het fact of life genoemd. En ik zie ook wat hier nu gebeurt als een onderdeel van een democratisch proces. Ook al zijn er mensen die zeggen dat dat proces niet goed is verlopen. Dat laat ik nu even liggen. Maar als Haren voorbestemd zou zijn om uiteindelijk onderdeel van Groningen te worden, vond ik dat prima. Maar als
echt waar?
Nee, nou ja, ja, echt waar. Daar kon ik, want dat is de democratie die zijn loop heeft. Maar als je mij vraagt, wat vond je zelf, wat voelde je er zelf bij? Hè, nou komen we weer op dat gevoel. Ik ben een dorpsman in hart en nieren. Ik kan niet verder kijken dan de dorpsgrens. Zowel letterlijk als figuurlijk. Dat vind ik een maatvoering die wij als mens aankunnen. Dus ik zou het heel jammer vinden als inderdaad Haren niet meer dat dorp zou zijn.
En dat is het nu niet meer.
Nee, kijk Pieter, en daar maak je toch een klassieke fout.
Oh.
Ik heb ook in mijn krant rond die herindeling geschreven als kopregel op de voorpagina: Haren blijft Haren. Je kunt formeel en juridisch 100 keer onderdeel zijn van Groningen, maar een dorp ontleent niet zijn identiteit aan de formele basis of de plek waar het gemeentehuis staat. Een dorp ontleent zijn identiteit aan de inwoners. En ik wist dat de inwoners allemaal A, die identiteit wilden bewaren, want dat was wel duidelijk. En ik zag ook dat de type inwoners dat Haren heeft in staat is om die identiteit te bewaren. Omdat het mensen zijn die weten hoe ze iets moeten organiseren, die bereid zijn om stappen te zetten, om dingen tot stand te brengen. Haren heeft wat dat betreft een hele rijke bevolking, en dan heb ik het niet over de bankrekening, maar over hun geest, zeg maar.
Om een lang verhaal kort te maken. Mm-hmm. Haren is nog altijd Haren.
Absoluut.
Nou, dat vind ik een...
Valt je tegen? Je had liever anders gehad.
Nee, juist niet. Kom op. Ik vind dat een hele troostrijke gedachte.
Ja, Haren is nog steeds Haren. Als ik door Haren loop, loop ik door Haren. Loop ik echt niet door Groningen.
Nee.
En dat zullen de meeste mensen met me eens zijn. Hoewel er nog steeds, en dan moet ik ook zeker recht doen aan al die mensen die nu nog steeds vinden dat Haren nooit had moeten samengaan, omdat het spel niet eerlijk gespeeld zou zijn.
Vind jij dat ook?
Heb ik geen oordeel over. De bedrog gepleegd zou zijn. Slimme spelletjes gespeeld zouden zijn. Dat mag zo zijn. En die zullen om die reden vinden dat het niet goed is. Maar als ik puur kijk naar mijn gevoel van, ja, loop ik nog steeds in Haren? Woon ik daar nog steeds?
Ja.
Ja.
Dus eigenlijk is er gewoon niks veranderd.
Nee.
Dus eigenlijk al dat geherindeel, dat maakt allemaal geen moer uit.
Nou, voor waar het gaat om mijn gevoel van dorpsbeleving, niet. Ik weet niet of dat voor elk dorp geldt dat bij een stad gevoegd wordt. Maar in Haren heb ik nog steeds het gevoel, als ik over de Rijksstraatweg richting Groningen rij, dat ik zo'n beetje rond de Esserweg Haren verlaat en de stad binnenrijd. En dat gevoel is er nog steeds.
Ik vind dat een... Zeer troostrijke gedachten.
Mooi.
Ja, jij denkt dat ik daar anders op, maar dat is echt...
Nou, jouw plaagstoten in de afgelopen jaren waren natuurlijk van die aard. Maar dat heeft mij niet van mijn gevoel
af. Nee, maar het waren inderdaad plaagstoten van de grote broer. Die komt je opeten. Daar kwam het ongeveer op neer.
Ja, niets van dat al.
Nee, goed zo. Qua muziek zijn we terechtgekomen bij een mevrouw. En die was heel goed in vliegen.
Ja.
Die is, ze heet Amelia Earhart. En het hele, dat is een mysterie. Dat ken jij denk ik ook wel. Op een gegeven moment is ze gewoon letterlijk verdwenen.
Daar gaat het komende liedje ook over. Amelia Earhart, dat is nou zo'n voorbeeld van hoe muziek mij als tiener op het spoor zette van prachtige verhalen uit de wereldgeschiedenis. L. Stewart heb ik al genoemd als een geboren verhalenverteller in muziek. Maar Ian Matthews was dat ook. En Ian Matthews die zong een halve LP vol over het mysterie van Amelia Earhart. Maar tevens was het een lofzang op deze vrouw die in de jaren 30 aviatrice was. Ik weet niet of ik dat goed uitspreek, maar ze was vliegenierster. En zij was ook, bij hoge uitzondering waren er vrouwen die vlogen. En zij was er één van. En zij werd het symbool van, nou, ik denk alles wat je feminisme, gelijkheid tussen mannen en vrouwen, vrouwenrechten. Dat kwam allemaal samen in deze persoon en in wat zij deed. En zij vloog grote afstanden, deed stunts. Zij beheerste dat vliegen gewoon beter nog dan menig mannelijke piloot. En wat er gebeurd is met haar, en daar gaat dat nummer ook over, dat is dat zij dus op enig moment de uitdaging aanging om de wereld over te vliegen.
Ja, de hele wereld rondvliegen.
Ja, de wereld rondvliegen. En dat is 1937 zou dat plaatsvinden. En de hele wereld keek mee, althans de hele westerse wereld keek mee. En zij is opgestegen samen met Frederick Noonan, haar navigator, die ook in het nummer genoemd wordt. En op enig moment, om een lang verhaal kort te maken, kwam er toch het bericht dat ze dus in problemen raakte. En ze verdween eigenlijk uit beeld. En ze is waarschijnlijk neergestort. Ik zeg waarschijnlijk. En niemand heeft ooit meer iets van het toestel teruggevonden of van haar. Dus dat was een groot mysterie. De hele Amerikaanse samenleving ging op zoek naar de antwoorden op de vragen. En een van de scenario's is dat zij rond Saipan, het Japanse eiland Saipan, Dat zij, dat was destijds van de Japanse bezetter, bezettingsmacht, was dat een belangrijk strategisch eiland. En het verhaal gaat dat ze dus daar is gevangen genomen, neergestort, maar uit zee gehaald. Gevangen is genomen als spion. Want het toestel zou stijf gestaan hebben van de spionageapparatuur van de Amerikanen. Dat zou ook de reden zijn geweest dat ze zo naarstig naar haar gezocht hebben om te verhullen dat ze eigenlijk een spionagemissie had. Het is nooit allemaal opgelost, maar er is een interessant boek over geschreven dat ik ook gelezen heb door Fred Gurner, waarin dit mysterie wordt beschreven. En I Met You's, en daar hoop ik dat mensen van gaan genieten, vertelt nu dat verhaal.
The true story of Amelia Earhart.
Oh, Amelia.
Het mysterie van Amelia Earhart. Hein, wat moeten we absoluut nog bespreken? Moeten we het hebben over Project X bijvoorbeeld?
Nou, jij kondigde aan. Dat
ja, ik heb het beloofd.
Ja.
En ook, ik vind het ook zo leuk, omdat die hele kwestie is in drie kloeke banden uitgezocht door Job Cohen.
Ja.
En er is, bij mijn weten, is er één journalist die wordt daarin bij naam en toenaam genoemd.
En wie was dat?
En die krijgt een compliment, omdat dat eigenlijk de enige was die snapte hoe het in elkaar stak. En dat was Hein Bloemink.
Ja. Ongelooflijk, hè?
Ja.
En het was een zondagavond dat ik gewoon een tip kreeg. Zoals ik vertelde net al, ik heb altijd mijn telefoon aan. En dat ik een tip kreeg van iemand die zegt, God, ik hoor zoiets geks. Mijn dochter komt thuis met dit verhaal over een meisje enzovoort. Nou, iedereen kent het verhaal. En toen ben ik me daar eens even in gaan verdiepen. Ik dacht, nou, dit is nieuwswaardig. En toen heb ik inderdaad direct die avond een bericht op zondagavond gepost op de website van haar in de krant. Waarin ik eigenlijk vermeldde dat dit speelde. En daarin stelde ik de vraag, is dit een nieuwe vorm van pesten? Digitaal pesten. Dat was mijn vraag. En dat heb ik toen gepubliceerd. Dat was eigenlijk de eerste publicatie in Nederland, denk ik. Ja, over de Harense Project X in de making.
Ja.
En de dag daarna heb ik de politie benaderd en gevraagd van, jongens, is dit iets waar jullie iets mee zouden moeten? En ik weet nog heel goed dat de wijkagent die ik mailde, ik zal zijn naam niet noemen, want vind die misschien helemaal niet leuk, maar die mailde ik dus van, ja, die jongens, dit speelt hier en is dit iets voor jullie? En eigenlijk was het antwoord, oh, een feestje, altijd leuk. Wat is de dresscode? En toen dacht ik, ja, nee, dit wordt niet echt serieus. Ik geloof dat ik ernaast zit met mijn intuïtie. Dit is niet serieus. En nou ja, de weken daarna werd de geschiedenis geschreven.
Ja. En wat is er, wat als ik dat fenomeen Project X noem, wat is dan het eerste waar je aan denkt?
Ik stond op die kruising waar, dan denk ik eigenlijk aan twee dingen. Drie. Heel kort, de kruising waar het gebeurde, waar het omsloeg van een avondvierdaagse sfeer naar grimmige oorlogssfeer. Dat was, toen stond ik daar rond 8 uur op die kruising Stationsweg Jachtlaan. Ik heb nog nooit eigenlijk meegemaakt dat in zo'n korte tijd door een onzichtbare fenomeen zo'n stemming kon ontslaan. Ik liep in die massa mee en ik, politieauto, nou, sirenes, dat was even hectisch. Mijn dochter belde me toen dat ik maar beter naar huis kon komen. Nou, dat is omgekeerde wereld. Meestal bel je als vader de dochter van, je moet naar huis komen, maar dit was omgekeerd.
Wel een mooi beeld.
Heel mooi beeld. Ik ben ook naar huis gegaan. Tweede wat ik me absoluut herinner, dat is dat de Haren was in puin geslagen, het centrum althans. En de dag daarna trof ik in het dorp allemaal mensen aan met vegers en bezems.
En ze hadden het om 12 uur 's middags weer schoon.
En om 12 uur was er geen spoortje meer te zien. Dat vond ik zo mooi. De veerkracht van Haren was daarmee bewezen. En het laatste wat mij bijblijft is dat vervolgens een heleboel mensen aan de haal zijn gegaan met dat verhaal.
Ja.
En eigenlijk Haren hebben willen neerzetten als het slachtoffer van een soort milieuramp of een oorlogsramp. Nou, dat vind ik echt, dan doe je tekort aan mensen die werkelijk het slachtoffer zijn van oorlog of milieu. Haren heeft een hele aparte avond beleefd, een paar uur lang. Daar zijn erge dingen gebeurd. Ik doe niets tekort aan mensen die er traumatische herinneringen aan hebben, maar dat is een handvol. En voor de rest moet Haren niet net doen alsof het een dorp is dat een litteken met zich draagt.
We moeten niet zo overdrijven.
Nee, dat vind ik.
En eigenlijk, als je, zoals jij het nu vertelt, is het eigenlijk wel een plezierige herinnering. Van kijk eens eventjes. Even hup, de schouders eronder.
Dat en... wel. Ja, ik kijk altijd door een beetje een positieve bril naar het leven. En ik heb ook vooral met de krant geopend. Met niet de berichten met een foto van de vernielingen. Maar met een foto van de mensen van de gemeente, annex burgers. Die samen dat dorp hebben opgeruimd. En dat vond ik eigenlijk het grootste nieuws.
Ja.
Dus ja. Dat positieve aspect zit zeker in mijn herinnering als het gaat om Project X. Maar ik wil Rick Jan, en hij weet dan wie ik bedoel, wil ik ook niet tekort doen. Want dat is iemand die zijn bedrijf verloren is daardoor. En zijn gezondheid. En die situaties zijn bij een paar mensen is dat ook zo. Dus die wil ik daarmee zeker niet miskennen.
Duidelijk. We moeten de lessen trekken die er te trekken zijn uit die avond. Hattie Briggs, wie is dat?
Ken je het dorpje Steendam?
Ja.
Daar was destijds gewoon een cafeetje. En dat heette Peter en Leni. En die hadden als gewoonte om één keer in de zoveel tijd op een vrijdagavond kon je daar naartoe. Want dan hadden ze artiesten. Dat praat ik over een jaar of 10 geleden. En hadden ze artiesten. En die artiesten die werden betaald in natura in de vorm van logies en een ontbijt. En die artiesten gingen optreden. En dan hadden ze altijd op hun website artiesten staan die wij totaal niet kenden, maar waarvan er in de loop van de jaren een aantal toch best heel veel bereikt hebben. En een daarvan waar ik met mijn vrouw naartoe geweest ben toen, was een avond waarin Hattie Briggs optrad. Een Engels meisje met gitaar. En die zong daar prachtig. En gewoon in dat café Peter en Leni in Steendam. En ik heb toen een cd gekocht van haar. En een handtekening. Even 2 woorden met haar gewisseld. En sindsdien volg ik haar in de social media. Want zij post regelmatig nieuwe nummers. En ik vind nog steeds een combinatie van de herinnering aan die avond bij Peter en Leni. In combinatie met de prachtige muziek die ze maakt. En ik geloof dat ik jou heb gevraagd om het liedje Breathe.
Just Breathe.
Just Breathe. Ik zou willen zeggen, iedereen die wel eens bewust met zijn ademhaling bezig is, die moet naar dit nummer luisteren.
Gewoon ademhalen.
Ja. Zeker.
Ja, mooi is dat. Mooie muziek, Hein.
Ja, vind ik ook. Als ik nu hier zo weer naar zit te luisteren, zeg ik van, ik hoop dat de mensen thuis ook op die zondagochtend dit ook een prettige manier vinden om deze uurtjes door te komen.
Dat is een beetje de bedoeling.
Ja.
En een beetje langzaam, misschien nog een beetje snoezen in het begin. En dan.
Ik heb geen wilde liedjes.
Nee. Dus je hebt eigenlijk al als een soort radiomaker, heb jij daar rekening mee gehouden met het tijdstip en het gevoel van de zondagochtend.
Ja, ik vind Metallica ook fantastisch. Maar die moet je niet op zondagochtend.
Ik geloof er niks van.
Nee, serieus, zeker. Nothing Else Matters is zo ongelooflijk mooi nummer.
Ja, dat snap ik wel een beetje. We hebben weinig Groningse muziek gedraaid.
Nee, klopt.
Dus daar gaan we zo meteen veranderingen brengen.
Ja, heel terecht.
Maar zit het niet zo in jouw genen? Of juist wel? Of zeg je van nou?
Nou, er is eigenlijk maar één Groningstalige artiest waar ik heel graag naar luister. Dat is Ede Staal.
Ja.
En een beetje Erwin de Vries.
Ja.
Toch met name Ede Staal. Dus Mien Hoge Land die zit bij mij in de toplijst. Als ik bij Wrapped van Spotify kijk, die ook altijd weer terug.
Ja.
Dat liedje vervult mij met bepaalde gevoelens. En dat geldt eigenlijk dus ook voor het liedje wat ik straks hoop dat je gaat aankondigen.
Nou ja, eerst, we gaan nu Janneke Jager doen.
Ja.
Wat is dat voor een liedje?
Nou, het liedje heet Groningen, dus mensen zullen begrijpen dat het over Groningen gaat. Maar wat ik het leuke vind en wat mij heel erg ook aanspreekt in dat liedje, zijn ook weer een paar dingen. Maar belangrijk is dat zij heeft op enig moment, zij komt dus uit de omgeving Uithuizen en is op enig moment in aanraking gekomen met het artiestenleven in de Randstad. Hè. En ik meen dat ze in Leiden terecht kwam, daar ook prijzen won of in ieder geval nominaties in de cabaretwereld. En zij plande eigenlijk op dat moment een leven en loopbaan in de Randstad.
Ja.
En op enig moment zijn er in haar leven een aantal dingen waarschijnlijk gebeurd, waardoor zij opeens toch ging denken aan, ja, waar liggen nou eigenlijk mijn roots? En zij is dus teruggekomen naar huis, als ik het zo mag zeggen. Ze is weer teruggekomen naar Groningen. En dat is niet alleen dat ik dat zo beschrijf, maar in haar voorstellingen zegt ze dat ook. En in dit liedje verwoordt ze dat ook en laat ze het ook, brengt ze het ook tot klinken. Het is eigenlijk weer een hernieuwde liefdesverklaring van haar aan de stad Groningen. En dat is dan de tweede reden dat ik het zo mooi vind. Dat is gewoon de tekst. De manier waarop zij met woorden speelt. En ik vraag speciale aandacht voor het zinnetje. Als de herfst weer om zich heen kleurt in bomen en struiken in het Noorderplantsoen. Als de herfst weer om zich heen kleurt. Dat vind ik zo mooi spelen met taal. Dus dat tezamen geeft bij mij het echte Groningse gevoel.
Groningen, Groningen trots, in het noorden waar de horizon tot aan de hemel reikt. Waar het gouden licht danst op het golvende koren en je zelfs nog met tegenwind vleugels krijgt.
Tekst, Janneke Jager. Prachtige tekst. En de muziek is gemaakt door Duncan Lawrence.
Ja.
Ja. De man die voor Nederland het Songfestival heeft gewonnen.
Ik weet niet of hij dit geschreven heeft voordat hij het Songfestival won en bekend werd of daarvoor.
Ik ook
of
niet.
Daarna. Maar in ieder geval, ik vind wel dat je de kwaliteit ook in de muziek hoort bij dit liedje. Dit maakt het wel compleet.
Ja, en het maakt ook eigenlijk helemaal niet uit natuurlijk. Ja. Hè?
Als het maar goed is.
Hein, is er iets na de dood?
Nee. Wou je dat weten, Pieter? Nou, dan moet ik je zeggen. Dat ik denk dat dat niet zo is, omdat ik als kind al die vraag probeerde te beantwoorden en gedacht heb van ja, als er dan iets is na de dood, dan moet er dus ook iets zijn voor mijn leven. En ik herinner me eigenlijk niks van voor mijn leven. Dus wat is nou een reden dat dan na dat leven plotseling er dan een soort eeuwigheid zou zijn? Dat heb ik in mijn hoofd geprent en sindsdien is dat mijn rustgevende gedachte. Het is het grote niets. Mocht ik ernaast zitten mensen, dan is het mooi meegenomen dat we in een paradijs krijgen. Maar ik voel dat zelf niet zo.
Nee. Heeft het geloof op enige wijze een rol gespeeld in je leven?
Ik kom uit een katholiek nest, 6 kinderen, katholiek nest. Ik ging naar de katholieke kerk in Haren. Maar ik geloof niet. Ik geloof niet dat het geloof in de traditionele vorm zozeer in mij is gekomen. Maar wel, ik geloof wel heel veel. En ik zoals een god wordt vereerd, vereer ik ook wel wat dingen. Waaronder de genialiteit van wat om ons heen is. En de aarde,
wat
de
natuur,
de biologie, de alles wat om ons heen is en hoe wij in elkaar zitten en hoe de wereld.
Je zou toch bijna een goddelijk plan vermoeden als
zeker.
Je dat zo ziet?
Ik zou nog kunnen leven als wij met elkaar in discussie zouden gaan over geloof. Dan zou ik nog wel met je willen meegaan om te zeggen, ja, ik geloof in een goddelijk plan. Maar niet zozeer dat dat een plan is dat door een soort identiteit gemaakt is. Maar er is een soort samenspel geweest van onvermoede krachten die ertoe leidt dat er een wereld is die in elkaar zit zoals die in elkaar zit. En daar ben ik zo vol bewondering voor dat ik dat vind grenzen aan geloven in.
Goed. Ik heb je gevraagd om een nummer te kiezen waarvan jij zegt, als mijn afscheid ooit daar is, dan zou ik het prettig vinden als dat in elk geval ten gehore wordt gebracht. En dat werd Ramse Shaffi.
Ja. Ook een zanger natuurlijk die bekend was in mijn jeugd, in mijn jonge jaren, de jaren 70, 60. En een van die liedjes die staat op mijn lijst, op mijn shortlist. En dat is het liedje Zonder Bagage. En waarom ik dat liedje zo fantastisch vind en ook leerzaam vind, is de eerste zin is, de wereld heeft mij failliet verklaard. Ik heb mij nog nooit zo vrij gevoeld als nu. Wat hij eigenlijk in dat lied zegt, maar ook in de hele manier van zingen uit, is dat bezit ook bezwaar kan zijn. Dat we heel erg zijn opgevoed en gedresseerd in, je moet iets bereiken, je moet iets hebben, je moet iets bezitten. En dat hij eigenlijk de zwarte kant, wat wij dan de zwarte kant vinden, namelijk het niets meer hebben, dat hij daar ook iets over wil zeggen. Namelijk dat als je dat bezwarende bezit kwijt bent, dat je weer een nieuw begin kunt maken. Dat je misschien je gevoel meer kunt volgen. Dat je dingen kunt rechtzetten. En dan loopt hij in dit lied, in mijn beleving, loopt hij dansend door de straten. En dan schreeuwt hij het uit. De wereld heeft mij failliet verklaard.
De wereld heeft mij failliet verklaard. Ik heb me nog nooit zo goed en licht gevoeld als nu. Ik heb me nog nooit zo schoon en bevrijd gevoeld als nu. Weg met de kroegen, weg voor zuip, weg zijn de katers, gewoon geblaat.
Ultieme vrijheid, hè?
Ultieme kan bijna niet.
Hein Bloemink, ik wil je heel erg bedanken voor een mooi begin van deze zondag. En straks gaat de zender van Groningen door met 2 deuntjes voor Hein Cent, gemaakt door René Walhout en Rolf Schreuder. En dat is altijd de moeite waard. De laatste muzikale bijdrage die jij hebt bedacht is Bill Douglas Ars Nova Singers. Waarom?
Ik kan de luisteraars beloven dat als ze nu dadelijk de radio wat harder zetten en even zich helemaal concentreren op die muziek, dan word je als het ware opgetild. Althans, zo ervaar ik het. En de woorden die je zult herkennen in dit koor is deep peace. En dat vind ik al zulke mooie woorden. Deep peace. Als je dat op je in laat werken, dat is eigenlijk het ultieme wat je kunt bereiken. Deep peace. En ik herinner me dat ik in Zwitserland een keer naar de bergen zat te kijken en hier naar luisterde. En in één keer zag ik... ik stoot nu de microfoon om. Ik zat in de bergen te luisteren naar deze muziek. En ik zag in één keer in de bergen een soort kathedraalvorm. En dan met deze muziek. Pieter, dan kun je mij wegdragen.
Hein, dank je wel.